Zullen we voor het woord van God weer openen, het aangezicht van onze Heer zoeken en bidden voor de tijd die Hij ons in genade en geleid door de Heilige Geest ook vanmorgen weer heeft geschonken. Ja, Heer, wat hebben we al gehoord uit uw woord vanmorgen. Heer, de zinnende woorden, ze springen uit uw woord naar voren en verkondigen heel de rijkdom en de raad Gods. O, die woorden van uw Heer Jezus Christus, die u nog reeds voor uw lijden en sterven al sprak, zijn vanmorgen verkondigd, gelijk met de vervulling daar in Handelingen 2. En opnieuw, Heer, willen we vanmorgen het woord, uw woord van genade en woord van waarheid, wat we geen dag, geen minuut, geen seconde in ons leven kunnen missen, openen. Het woord dat u heeft gegeven en geleid door de Heilige Geest. Heer, wat een rijkdom ook weer vanmorgen, dat woord te mogen openen. Niet statisch, niet traditioneel, omdat het vandaag eerste Pinksterdag is, maar omdat uw woord eeuwig is en dat het ons verkondigt, de heerlijkheid des Heren. De volheid, Heer, van de Zoon en de heerlijke leiding van God de Heilige Geest. Heer, we hebben u nodig, want u zegt al voor uw lijden en sterven, zonder mij, ja, zonder mij kunt gij niets doen. En er valt vanmorgen niets te prediken, zonder uw leiding en de leiding van de Geest van God, de Geest van Christus, God de Heilige Geest. En we bidden allemaal, voor mij om te spreken, voor de anderen om te luisteren, totdat u tot ons spreekt door uw woord. En we de weg gaan bewandelen die u, Heer, ons beveelt. Niet alleen op eerste Pinksterdag, maar voortaan. Voortaan een handelingen in ons leven geleid door de Geest. Amen. We willen opzoeken met elkaar Handelingen hoofdstuk 1. Opnieuw gaan we naar Handelingen. Dan willen we eerst Gods woord lezen, de eerste 13 versen uit Handelingen 1 met elkaar te lezen. De allereerste 13 versen en met opzet de eerste 12 versen met opzet, ook het 12e versen nog bij, zodat we het geheel in zijn verband kunnen lezen. Daar schrijft de evangelist Lucas, geleid door de Heilige Geest. En ik wil u voordat we gaan lezen ook zeggen dat al de Nieuwtestamentische Bijbelboeken geschreven zijn na Pinksteren. Dat is toch belangrijk om te weten, dat alles wat er na Pinksteren geschreven is, dat het gehele Nieuwe Testament betreft. Samengevoegd met de hele kennen van het Oude Testament, vinden we dan de totale raad Gods, het totale en volkomen volmaakte woord van God. Maar het is belangrijk om te weten dat ook Handelingen door Lucas geschreven is na Pinksteren. En dan schrijft Lucas dit in zijn Handelingen 1 vanaf vers 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en in Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voer, zie twee mannen in witte kleden en stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg genaamd Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan. Het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest is nogal eens omstreden geweest en nog. Het Pinksterfeest is beladen. Aan de ene kant vinden we het Pinksterfeest binnen de extreme charismatische bewegingen zich alleen geconcentreerd op die machtige tekenen welke we daarnet in de voordienst hebben gelezen in Handelingen 2. En aan de andere kant wordt het weggedrukt omdat men er geen raad mee weet hoe daarmee om te gaan met Handelingen hoofdstuk 2, de eerste 13 versen. En alles wat er tussenin zit. We weten er, de mensen weten er soms geen raad mee. En als je dan Pinksteren nadert, kijkt de mensheid veel meer naar het weerbericht dan naar de Bijbel. Vanmorgen zijn we begonnen. En ik denk dat we daar ook vanmorgen de meeste tijd aan zullen besteden, aan die eerste versen uit Handelingen. Want Handelingen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13, dat staat niet los in de Bijbel. Dat is niet zomaar een losse geschiedenis die eruit gehaald kan worden en toegepast kan worden op welke manier men ook wel wenst. Allereerst en boven alles zullen we vanmorgen vanuit Gods woord leren dat het Christus is die hier centraal staat. Christus alleen. Want kijken we naar de charismatische kant van het christendom, dan zullen we al heel snel merken dat daar niet meer Christus centraal staat, maar de mens. Dat het de mens is die wil voelen, die wil ervaren, die wil zich heerlijk wil voelen. En het is zelfs zo erg, broeders en zusters, dat zelfs Christus op de achtergrond, ja zelfs dramatisch op de achtergrond geraakt en het egocentrisch denken van de mens de boventoon gaat voeren van wat voel ik ervan en wat ervaar ik ervan. Alle extreme uitingen van de geest, en we kennen ze ondertussen wel uit de laatste decennia's, van vallen in de geest en lachen in de geest enzovoort. Die zijn egocentrisch gericht. Wat doet de geest voor mij? Wat heb ik eraan? Nee. We zullen terug moeten naar Handelingen 1. En nog iets verder terug. En toen, ik heb diezelfde ervaring als Erik vorige week zei. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe dieper je gaat graven, hoe oneindiger de bron van Gods woord wordt en hoe steeds meer en meer Christus centraal komt te staan. En je kunt ook zelfs ver terug naar het Oude Testament. Ik moet me beperken vanmorgen. We blijven vanmorgen in het Nieuwe Testament. Zoals ik al zei, is al de Bijbelboeken uit het Nieuwe Testament geschreven na Pinksteren, geleid door de Geest van God. En we gaan daarin duiken. En naar Jezus zelf. En dan vinden we hier Lucas. En die schrijft aan Theophilus. En daar heeft hij ook het Lucas-evangelie aangeschreven. En daar heeft hij het even over. Hij schrijft weer aan Theophilus. We gaan niet filosoferen wie deze Theophilus is geweest. Het is zeker een Romein geweest van enige aanzien. die tot bekering was gekomen. En Lucas zegt van, hier heb je het evangelie. En nu zegt hij tegen die overlies, dat heb je al van mij gehad. Dat heb je kunnen lezen, dat kun je lezen. Daar heb ik je verteld wat Jezus heeft gedaan in al die jaren, in die 3 jaren dat hij onder ons is geweest. En eigenlijk eindigt Lucas hier waar Erik vorige week geëindigd is met Marcus. Lucas zegt van, ook in het einde van zijn evangelie gaat hij wat uitgebreider in dan Marcus over de verschijningen van Jezus. Maar het eindigt bij de opstanding van de Heer en hij zegt tegen Theophilus, Heer, dat heb je al gehad van mij, maar nu gaat het verder. Nu gaat het verder. Ja. En dan vinden we hier Lucas verder schrijven. Want Lucas verwoordt hier in Handelingen wat Jezus gedaan heeft ook na zijn opstanding. En voor zijn hemelvaart. En hier spreekt hij heel speciaal, want dat lezen we dan in vers 2, die hij nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen door de Heilige Geest, zijn bevelen had gegeven, en aan wie, aan die apostelen, hij ook zich na zijn lijden met vele tekenen levend heeft vertoond. Lucas noemt hier nog eens een exclusieve groep. Die haalt hij er als het ware nog eventjes uit, dat zijn die 11. De 12e is er niet meer. Die komt nog later. Helaas moeten we de rest van Handelingen, hoofdstuk 1, vanmorgen laten liggen. Hij verschijnt nog vele malen aan die 11 apostelen, heel bijzonder. Oh ja, ook aan andere gelovigen. Maar heel bijzonder aan die 11 uitverkorenen die hij door leiding van de Heilige Geest had uitverkoren. En ze waren al uitverkoren van voor de grondlegging wereld. En Lucas zegt, hij verschijnt nog vele malen, ook heel speciaal aan hen, aan deze 11. Ja, en of Matthias daarbij is geweest, dat vermeldt Lucas niet. Het zou kunnen, want als je dan leest in hoofdstuk 1 vers 21 en 22, waar dan die Matthias wordt verkozen, dan zie je heel duidelijk dit, en lees het met me mee. Er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten, al de tijd dat de Heere Jezus bij ons is, in en uit gegaan, te beginnen met de doop van Johannes, tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. Het was iemand die aldoor erbij was geweest. Dus we mogen veronderstellen, voorzichtig veronderstellen, Lucas schrijft dat niet, dat ook Matthias erbij is geweest. En dan lezen we in vers 3 over die periode na Jezus' opstanding. En dan lezen we daar de machtige woorden, nogmaals, aan wie hij zich ook na zijn lijden, met vele kentekenen, levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hun sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. 40 dagen. Oh, dat is ook zo'n onderwerp. Wat je in de evangelische wereld wel hoort. 40 dagen met een boekje aan de slag. Met iets of teen of tander. En hier lezen we weer dat periode van 40 dagen. Ja, het zijn 40 dagen. Dan moeten we natuurlijk niet allerlei zwevende betekenis aangeven. Want als we dan lezen in de Bijbel dat die 40 dagen ook bij God een tijdsperiode is waar hij volmaakt iets geeft. Mozes gaat 40 dagen op de berg en ontvangt de hele wet. Daar heeft God 40 dagen de tijd voor genomen en dan ontbreekt er ook helemaal niets. Dan hoeft Mozes niet te zeggen, God van, nou ja, 40 dagen is wel lang genoeg, ik ben nog niet klaar, kom volgende week nog een dag of 10, 12 terug. Nee, God had die tijdsperiode bepaald om aan Mozes de totale wet te geven. Dat wat God wilde, dat hij ontvangen zou. En dat is heel wat, hè? En Jezus is 40 dagen in de woestijn om te vasten en verzocht te worden door Satan. En dat is compleet. Dat is afgerond. Dat is totaal. Dat is een Gods handelen die een totaalheid betreft. Waar hij op een unieke manier en op een uniek tijdstip aan een unieke persoon iets doet. En hier is Jezus 40 dagen verschijnende om nog eens te versprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Genoeg. Na die 40 dagen is het compleet. Heeft Jezus in het vlees niets meer te zeggen? Heeft hij ook niets nagelaten? Is er niets, ontbreekt er niet een stukje aan? Wij hebben dat wel, dan ben je op bezoek met mensen, heb je een heleboel verteld, met elkaar gesproken, je bent thuis gesteld, dan ben ik dat of dat nog vergeten. Ik had dat of dat ook nog willen zeggen. Zo is het niet bij Jezus, als hij hier 40 dagen levend, vlees en bloed, verschijnt aan zijn apostelen, en alles nog eens een keer vertelt, aangaande het Koninkrijk Gods. Dan is het compleet. Hij zal niet straks in de hemel zitten naar zijn vader en zeggen, vader, ik ben toch nog wat vergeten. Nee. Meer is niet genoeg. De volmaaktheid van God wordt hier getoond. Totaal 40 dagen. En wat? Alles aangaan het Koninkrijk van God. Alles. Alles. Meer zegt Lucas niet. Meer vertelt Lucas niet. Lucas lijkt wel een beetje op Marcus, vinden jullie niet? Kort en krachtig. Hij wijdt nog niet eens hele hoofdstukken aan van wat Jezus allemaal toen en doen nog precies heeft gezegd. Nee, heel kort en krachtig. Wil je het weten? Lees het Matthäus-evangelie. Het evangelie van het Koninkrijk. En Jezus heeft dat waarschijnlijk allemaal nog weer eens een keer gezegd. In die 40 dagen. Meer zegt je. Zegt Lucas niet. Daar moeten we het bij laten. Het is compleet. En dan gaan we naar vers 4 tot 8. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zeide van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. We moeten dit gedeelte ook een beetje zien in perioden, lieve mensen, lieve broeders en zusters. Als we er vluchtig overheen lezen, dan zouden we denken dat alles in een ogenblik achter elkaar geschiet. Maar Lucas spreekt al over een periode van 40 dagen, maar hier komen we naar het einde toe. Hier naderen we naar het einde. Want er staat, terwijl hij met hen aanzat. Het aanzitten duidt op een samenkomen, waarschijnlijk bij een maaltijd. Hij zat weer bij ze. Het duidt op een aparte moment in die 40 dagen, aan het einde van die 40 dagen. En dan krijgen ze een gebod. Terwijl hij daar bij ze zit, geeft hij ze het hele eenvoudige bevel dat ze Jeruzalem niet mogen verlaten voordat de Heilige Geest hun gegeven is. Een duidelijk gebod. Vertelt Jezus iets nieuws? Is dit volstrekt nieuw? Nee! Nee! En die heeft het voorgelezen vanmorgen. Ik had het hier ook neergezet, dezelfde teksten. We hebben het gelezen. Jezus had het ze gezegd. Ik ga heen En ik zal de geest zenden. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nog voor Pinksteren. Ja, ja. U gaat heen. Ja, ja. Ja. Jezus had het ze gezegd. Ik ga heen en ik zal de geest zenden. Een duidelijk gebod. Nu aan deze discipelen, deze apostelen nu genoemd, om Jeruzalem nu niet te verlaten voordat dit gebeurd zou zijn. Deze beloften, welke we vanmorgen ook uit Johannes hebben gelezen, zijn duidelijke aankondigingen van onschatbare waarde. Om straks ook de uitstorting van de Heilige Geest beter te begrijpen. Hier staat Christus centraal. Ik zal. Ik gebied jullie. Want ik zal. Het begrip gedoopt worden. Ja, dat is wat moeilijk te verstaan, is het niet? Binnen de charismatische beweging spreken ze van twee dopen, van een waterdoop en een doop met de Heilige Geest, die achtereenvolgens of met enige tijdsbestek ertussen moet plaatsvinden. Eén ding is wel zeker, Jezus spreekt hier niet over de waterdoop, de geloofsdoop, waar mensen getuigen tot wedergeboorte te zijn gekomen. Maar hij spreekt hier ook niet dat dit twee aparte dingen zijn die binnen de christengemeente moeten plaatsvinden. Hij spreekt hier over een uniek gebeuren. Een eenmalig gebeuren. Wat we gelezen hebben in Handelingen 2. Daar moeten deze mannen op wachten. Daarop. Heel duidelijk. Ja, daarna, na Pinksteren, zal ieder mens dat tot wedergeboorte gebracht wordt door God onmiddellijk de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. Ook dat is zo. Maar hier spreekt hij, blijf in Jeruzalem totdat dit gebeurt. Ja. Jezus wijst dat terug naar Johannes de Doper, hè, die de waterdoop, de doop van bekering doopte in Lucas 3 vers 16. En daar wijst Jezus, en laten we er maar even naartoe gaan, naar Lucas 3 vers 16, waar Johannes het voor zegt. Lucas 3 vers 16. Antwoordde Johannes en zeide tot hem, tot allen, ik doop u met water. Doch hij komt, die sterker is dan ik, en wiens schoenen ik niet waardig ben los te maken, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Johannes wijst op Jezus Christus. Hij zal jullie dopen, jullie vervullen, het nieuwe verbond met de Heilige Geest en met vuur, met volheid, met kracht. En Jezus herhaalt het. In Handelingen. Jezus herhaalt het. Waarom? Waartoe? Omdat ze zich daarna lekker zullen voelen. Een goed gevoel? Nee. Jezus zegt het hier ook. Gij zult mijn getuigen zijn. Gij zult mijn getuigen zijn. Natuurlijk, als we de leer van de Heilige Geest, en Erik heeft dat gedaan op de Bijbelschool doornemen, weten we dat de inwoning van de Heilige Geest heel veel betekenis heeft. Maar hier zegt Jezus zo duidelijk, dat wat jullie straks gaan doormaken, dat heeft het doel dat jullie mijn getuigen zullen zijn. En alles wat ik jullie heb gezegd en geleerd. In Matteüs 28 vers 20 lezen we dan, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hoe? Hoe zullen de discipelen toen gedacht hebben? Hij blijft nu hier altijd. Nee, ik ben met u door de komst van de Heilige Geest tot alles voleindigd is. En zo lang, om te beginnen met jullie, zullen jullie mijn getuigen zijn. Mijn getuigen. Geen getuigen van hoe jij je voelt of wat je beleefd hebt. Christus centraal. Hij moet verkondigd worden en alles wat hij gesproken heeft. Lucas gaat verder, zonder enige onderbreking. We lazen van een 40 dagen en een moment van aanzitten. En misschien tijdens een maaltijd. En het is jouw mede dat alles achter elkaar plaatsvindt. Maar hier hebben we dat unieke moment. Misschien zijn ze in de tempel geweest. Maar Jezus zit hier met ze aan. En dan lezen we hier die vraag. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En dan kunnen we meewarig ons hoofd schudden en zeggen, hebben ze het nou nog niet begrepen? Hebben ze het nou nog niet begrepen? Maar is toch wel te begrijpen? Het is toch wel te begrijpen? Jezus die in 40 dagen heeft gesproken over het Koninkrijk Gods. Jezus, de opgestane en levende Heer. Dat begrijpen we toch wel? Jezus leeft. Jezus leeft. Hij is bij hun. Ze kunnen hem zien. Ze kunnen hem aanraken. Maar Jezus in een verheerlijk lichaam waarvoor de materie moet wijken. Vrijzinnige theologen zeggen het is een of andere geest geweest die dwars door deuren en de muren heen ging. Nee, voor Jezus wijkt de materie. Deze Jezus zit bij hun, de koning. De fariseërs, de schriftgeleerden, de hoge priester, ze hebben geen macht meer over hem. De Romeinen, ze kunnen hem niets meer doen. Afgelopen. Begrijpen we toch wel dat ze nu zeggen, Heer, nu is het toch de tijd. Heer, u hoeft nu maar Jeruzalem binnen te komen en het is allemaal voor elkaar. En dan vinden we zo'n machtige gelijkenis met het laatste Pascha. Lucas vermeldt dat niet zo expliciet, maar ze zitten aan met hem. En dan staan ze op en dan gaan ze naar de Olijfberg. Waarom? Want we zien dan in vers 12, toen keerden zij terug van Jeruzalem van de berg genaamd de Olijfberg. Ze gaan weg. En dat deden ze ook vlak voor Jezus' kruisiging. En toen is Jezus ook weggegaan naar het kruis. En dan moet je je voorstellen, dan heb je daar 11 mannen, misschien 12 als Matthias er ook al bij is geweest. Misschien nog wel wat meer, dat zegt Lucas niet. Maar ze kenden de schriften toch? Is het niet? En ze kenden toch ook de profetie van Zacharias 14 vers 1 tot 7, met name vers 4a. Waar staat geschreven, zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Wat hebben die discipelen verwacht? de opgestane Heer. Heer, nu staat u toch op de olijfberg. Laat die profetie geschieden. En dan voldoen wij uw zendingsopdracht. Gaat heen tot het uiterste der aarde, want dan gaan we in volle glorie en macht als herauten de hele wereld over om de koning te verkondigen. Met alle macht die u ons geeft, we willen nergens meer tegenstand tegenkomen. Dat is toch voorstelbaar, is het niet? Ja. Maar dan gebeurt het. Jezus vertrekt opnieuw. Nu niet naar het kruis. Nu niet naar het graf. Maar Jezus vertrekt naar de hemel. Gewoon. Als mens. Met een hoofdletter. Niet in de vorm van iets onstoffelijks of zo. Niet een of ander visioen. Niet een of andere zinsbegoocheling van de discipel. Nee. Christus keert terug. Maar nu ook als mens. Wat een moment. Was dat onverwachts? Had Jezus daar nooit over gesproken? Wisten ze nergens van? Nee. Laten we eens gaan naar Johannes, hoofdstuk 13. Maar Jezus wel degelijk dit moment, dit unieke moment, voor zich. Johannes, hoofdstuk 13, vers 31. Tot 33. Waar Jezus spreekt, afscheidswoorden spreekt, schrijft de vertaler erboven. Toen hij dan heen gegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God in hem verheerlijkt. Ik lees het verkeerde, geloof ik. 31 tot 33. Ja, ik zie het toch goed. Verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem in zich verheerlijken en hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een korte tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo spreek ik thans ook tot u. En een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt enzovoort. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En dan spreekt hij over zijn hemelvaart. Want in vers 36 spreekt hij andere woorden. En dan zegt Jezus antwoorden, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Maar gij zult later volgen. Ze konden hem niet volgen naar het kruis. En op het moment van Jezus hemelvaart konden ze daar nog niet komen. Maar Jezus zegt, ik ga heen. En dan in Johannes 16 vers 28 horen we Jezus spreken over zijn terugkeer naar de Vader. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld en ga tot de Vader. En hier spreekt hij niet over zijn kruisiging, maar over zijn hemelvaart. Ik ga tot de Vader. Ik ga terug. En dan die machtige woorden in Johannes 14 vers 2 tot en met 2 en 3. In het huis mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen opdat gij moogt zijn moogt waar ik ben. Waar Jezus in een korte woorden zijn hemelvaart verkondigt en de opname van de gemeente. Jezus had het ze gezegd. Jezus had het ze gezegd. En Handelingen 1 vers 9 begint. zo heel gewoon met die woorden, toen, nadat hij dit gesproken had. Wat had Jezus ten laatste dan nog gesproken, zegt Lucas. Wel, we vernemen aan dat hij dat zendingsbevel wat we lezen in vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en geheel Judea en Samaria tot het uiterste der aarde. Dat waren de allerlaatste woorden van Jezus op aarde tot zijn discipelen. De allerlaatste woorden. Gij zult mijn getuigen zijn tot waar? Tot aan het uiterste der aarde. En heel praktisch is Lucas hier. Ja, Jeruzalem, Judea, Samaria, dat was nog bereikbaar voor deze mannen. Maar het uiterste der aarde. Oh, toen de tijd wisten ze nog niet helemaal precies waar het uiterste der aarde lag. Maar Jezus zegt hier tot het uiterste der aarde. Totdat mijn getuigenis is gebracht tot de verste uithoek van heel de schepping, Gods schepping, de aarde. En alle uitverkorenen van voor de grondlegging der wereld het evangelie hebben gehoord en gebracht zijn tot het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is de opdracht. Dat is het bevel. Jezus Christus centraal. En dan gaat Jezus weg. En Jezus gaat weg met hun bevel. Blijf hier in Jeruzalem, want ik zal van de Vader de Geest zenden. Ik zal jullie zenden, opdat jullie mijn getuigen zullen zijn. Ik zal God de Geest zenden. Ik laat jullie niet als wezen achter, had hij gezegd. Hemelvaartsdag. Wat een ondergeschoven feest, broeders en zusters. Oh ja, hoe egocentrisch zijn wij niet in het vieren van onze christelijke feestdagen, is het niet? Laten we maar eerlijk zijn. Kerst, Jezus is geboren voor wie? Voor ons! De kruisiging, Jezus ging aan het kruis voor wie? Voor ons! De opstanding, Jezus is opgestaan, halleluja, voor ons. Voor ons en nog eens een keer voor ons. En dan slaan we hemelvaart naar over en dan zeggen we, de Heilige Geest is uitgestort voor wie? Voor ons. Ja. Hemelsvaartdag. De evangelist City Wilson, al een lang overleden, die sprak altijd met hemelsvaardag. Want hij zegt, dit is het koningsfeest van de koning. City Wilson die durfde het zelfs te zeggen, maar dit is het grootste feest voor Jezus. En hij lag zijn vinger op de zere plek van het egocentrisch denken van de christenen. Maar ja, wat hebben wij van doen met hemelsverdacht? Wat hebben wij van doen met hemelsverdacht? Daar hebben wij toch niks aan? Ja, hij is weggegaan. Wij zien alleen maar de nadelen van hemelsverdacht. Nee, zegt Jezus, ik ga weg. Maar ik zal zenden mijn geest. Ik moet gaan, anders kan de geest niet komen. En die heeft het gelezen vanmorgen. Jezus Christus staat hier zo enorm centraal. Zo machtig centraal. En laten we maar de twee bekendste gedeelten. En er zijn er zo oneindig veel. Oh ja, je kunt er in het Oude Testament en zeker in de Psalmen ook nog een heel deel vinden. Maar we lezen die overbekende. Filippenzen 2 vers 9 en 10. Zoek het op in uw Bijbel. Filippenzen 2 vers 9 en 10. Paulus aan het woord. Na Pinksteren. In deze twee versen uit Filippenzen 2 vers 9 en 10 eert Paulus Christus de verhoogd en verheerlijkte koning, heeft hij het over hemelvaart. En we lezen dat daarom, en dat lezen we daarvoor, dat kennen we, daarom heeft God hem, Jezus, ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, omdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou beleden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. O, lieve broeders en zussen, dat is hemelvaart. Daar gaat het om. En dan Hebreeën 1 vers 3 en 4. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Ja. Ja. Machtig is het om dit te lezen. En Jezus zelf in het machtige gebed van Johannes 17, die is in vers 5, dan zegt Jezus van, breng mij weer terug tot de heerlijkheid die ik had eer de wereld was. Christus centraal. Het is zo nodig. Zo nodig. Om Handelingen 1. Deze versen te kennen en te doorgronden, geleid door de Heilige Geest, om te begrijpen, om te doorgronden wat Pinksteren is. En te begrijpen dat het gaat om Jezus Christus alleen. En dan gaan we, ik zal even kijken, ik heb nog tijd genoeg, dan gaan we naar Pinksteren toe. Gaan we naar Pinksteren toe. En die heeft het al gelezen. Er gebeurt nog wat tussendoor. Nou, heel wat. Want we zien dus ook dat ze gehoorzaamden in vers 13. Ze gaan terug naar Jeruzalem. Van de berg genaamd de Olijfberg die dicht bij Jeruzalem is. Een sabbatsreis daarvandaan. Misschien was het wel op de sabbat. Dat vermeldt Lucas niet zo. En dan komen ze bijeen. In gebed. Verkiezen zij Matthias, het getal 12 is weer vol. En dan lezen we in Handelingen, hoofdstuk 2, dat ze op de eerste Pinksterdag allemaal bijeen waren. Allen tezamen bijeen. Dit wijst toch wel, mogelijk op de 120 mensen ongeveer waar eerder over gesproken wordt. Ze waren allen bijeen. Het Pinksterfeest. Ik heb me daar wat op ingelezen. Ik heb van Erik een heerlijke Bijbelse encyclopedie gehad. Maar wat gebruik ik die veel. Er wordt heel veel informatie gegeven over het Pinksterfeest. In het oud-testamentische Pinksterfeest. Het feest waar het oogstfeest, waar men de eerste oogst aan de Heere aanbiedt. Er zijn zo een heleboel wetenswaardigheden over dat Pinksterfeest te vinden. En het Joodse Pinksterfeest was een oud-testamentisch feest, wat wij als in het Nieuwe Verbond ook niet op die manier meer hoeven te vieren. Het is niet nodig dat we straks onze eerste graan en het eerstgeboren kalf en zo naar een of andere tempel brengen. Maar het is wel zo dat die Pinksterdag aanbrak en ze allemaal bij elkaar waren. Allen, zegt Lucas, dus al de gelovigen waren bij elkaar om het gewone Pinksterfeest te vieren. Gewoon het Pinksterfeest te vieren. Waarom? Dat kon toen nog. Ze werden nog niet vervolgd. En ze konden dat toch nog in alle vrijheid vieren. Een oogstfeest. Het was ongeveer 10 dagen later. Het Pinksterfeest werd normaal 50 dagen na het Pascha gevierd. En als we een beetje rekenen, en Jezus 40 dagen na zijn opstanding nog levend is vertoond aan de discipelen, waar we net uitvoerig bij stil hebben gestaan, dan, en hij zegt niet vele dagen na deze, dan zijn er dus ongeveer nog een 10 dagen later en dan is daar het Pinksterfeest. Is dat toevallig? Dat juist dan de Heilige Geest uitgestuurd wordt? Er bestaat geen toeval in de Bijbel. Er bestaat trouwens helemaal geen toeval. Want als je over toeval spreekt, dan beperk je God in zijn almacht. Er bestaat geen toeval. Dat dit op deze dag gebeurt, heeft God bepaald van voor de grondlegging de wereld, op de juiste tijd, op het juiste moment, zelfs op de juiste uur. Dan moest het gebeuren. Daarover sprak Jezus, over niet vele dagen na deze, dan gebeurt het. Heel duidelijk. Maar ze waren er allemaal bij. Allen, zegt Lucas. Blijkbaar ontbrak er niet één, hè? Wat een trouwe kerkgang. Daar kunnen we nog wel eens wat van leren. Gelukkig is het Pinksteren geweest. Want wij kunnen in onze gemeente al nooit zeggen dat we allen bijeen zijn. Er zijn altijd wel mensen die hebben een weekend of die zijn dus kunnen niet of zo. Dat het door God zo bepaald is dat ze er allemaal zijn, hè? Wat een wonder. Er lag niemand met griep te bed. Allen bijeen. En dan vinden we drie tekenen. Drie tekenen van de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus was zijn menswording zichtbaar, tastbaar, voelbaar, hoorbaar. Hij is naar de Vader teruggegaan, maar de Geest van God is niet zichtbaar. Kan je niet zien, kan je niet aanraken. Maar Jezus had beloofd dat de Geest zou komen. En als we Jezus zijn leven in de evangeliën bekijken, dan vinden we, en denk nog maar eens terug aan de predikingen over Marcus, dat Jezus voortdurend, door tekenen en wonderen, heeft bewezen dat hij is wie hij is. De Zoon van God, de Messias, de Verlosser, de Redder. Jezus heeft bewezen dat hij leeft door zijn opstanding. Het allergrootste teken aller tijden. Altijd weer heeft Jezus volmaakt aangetoond dat hij is wie hij is. Hij heeft voortdurend in woord en in daad heeft hij aangetoond dat hij het is waarover heel het Oude Testament spreekt. En nu heeft Jezus daarvoor beloofd dat de trooster zal komen, dat de Heilige Geest zal komen en hun zal toerusten om getuigen te zijn. Dat heeft hij gezegd, niet vele dagen na deze. En zou Jezus, die eerste en unieke manier, als de Geest dan komt, dit ook niet bewijzen door tekenen? Zodat er geen speld tussen te krijgen is dat dit het is waarover hij gesproken heeft? Zo gebeurt het ook. Jezus zelf, gezeten aan de rechterhand van God, zendt de Geest en laat het ooit dit unieke en eenmalige moment, laat hij vergezeld gaan van zichtbare en hoorbare tekenen. Het staat vast dat dit het is. Drie tekenen. Van het horen, het zien en het getuigen. Ze horen een geweld als van een geweldige windvlaag. Ze zien vurige tongen. En ze horen en spreken het getuigenis. En opnieuw, en daarmee ben ik begonnen. Staat Christus centraal. Het is de Geest van God, het is zijn Geest, het is God de Geest die komt, die, zoals Jezus eerder zei, en Eddie heeft voorgelezen, jullie alles te bieden zal brengen wat ik je tot jullie gesproken heb. God zelf daalt neer in de harten. Maar bij de barmhartigheid van God gaat dit gebeuren gepaard met drie unieke tekenen, waarvan het laatste het getuigenis doorgaat. Waar kwamen ze nu samen? Oh, in de kerkgeschiedenis zijn er wel wat discussies over gevoerd, waar deze gelovigen nu samen waren. En als je in de middeleeuwse schilderkunst is, gaat op zoek gaan naar schilderijtjes of schilderijen die gemaakt zijn over de Pinksteren, dan is dat er meestal afgebeeld met zo'n soortachtig tempel, met allemaal pilaren en een tafel waar dat dan afgebeeld wordt. Sommige uitleggers die zeggen ze waren weer samen in die bovenzaal waar ze ook het laatste avondmaal hebben gevierd. Ik weet het niet, Lucas zegt het niet. Maar wat ook wel waarschijnlijk zou kunnen zijn, is dat ze gewoon in de tempel waren. Het Pinksterfeest. Daar stond de tempel bij centraal in Jeruzalem. Net als alle godsdienstige feesten. Het zou kunnen. Want je leest ook in Lucas, en Eddie heeft het gelezen, dat als die tekenen gegeven worden, dat het volk samenstroomt. Nou, we mogen ook aannemen dat met Pinksteren en al vanaf de vroege morgen de tempel al vol was met allerlei pelgrims. Er waren mensen genoeg die deze tekenen zagen. En wat doen ze nu? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ze spreken in talen. Gelukkig dat de Statenvertaling en de herziende Statenvertaling in talen. Ik las een oude commentaar van een gereformeerde theoloog die toch zei van ze spraken hier een of andere hemelse taal. Want al die pelgrims die er waren, die spraken ook allemaal wel Hebreeuws of Aramees of Grieks. Nee, zegt de schrift hier. Ze hoorden zich allemaal in een taal spreken waar ze woonden. Ze spraken talen. Iedereen kon verstaan. En wat zeiden ze dan? Kijk eens mensen naar ons. Kijk eens naar ons, wat er met ons is gebeurd. Nee, we lezen hier in Handelingen zo duidelijk dat die machtige woorden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zodat de Geest het gaf te spreken. Ja, en ze verkondigden, ja, en dat lezen we dan zo machtig in vers 11, in hen, in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. Ah, Lucas. Waarom heb je nou niet eens een uitgebreid verslag gegeven wat ze dan zeiden? Grote daden van God. Wat was een grote daad van God wat nog maar net achter de rug was? Jezus Christus. En hij alleen. Ze hadden met hem gewandeld. Ze hadden zijn wonderen en tekenen gezien. En ze hadden hem zien sterven aan het kruis. En ze hadden een opstanding meegemaakt. Hij was 40 dagen bij ze geweest om te vertellen over het koninkrijk van God. En nu getuigen ze over dat alles. Grote daden van God. God en Christus centraal. Niets anders. Ze hebben geloofd en geprezen. Het is daar niet een ik-gerichte loven geweest. Maar een hem-gericht loven. Een soli deo gloria. Na deze unieke heilsfeit. Welke we lezen in de Bijbel. Ja, en nu zijn we 20 eeuwen verder. En er is nogal wat van doen geweest rondom deze versen uit Handelingen 2. Maar hoe kunnen we Pinksteren nu begrijpen? Wel, als je wedergeboren bent, woont de Heilige Geest nu in je. Het is diezelfde geest van God, God de geest, die heel de Bijbel aan ons openbaart. Die het woord van God en het evangelie in zijn totaliteit, niet als een statische wetenschap, als een of andere religieus denken in ons verstand doet woning maken, maar die ons vervult, doordrenkt. Die ons als het ware doopt in het getuigenis van Jezus en van de Bijbel. Die uiterlijke tekenen, die waren uniek. Uniek in tijd en plaats. Even uniek aan de andere heilsfeiten die we vinden in de Bijbel en in het evangelie. Even uniek als de eenmalige geboorte van Christus. Uniek als de eenmalige kruisiging, uniek als de eenmalige opstanding en uniek als de eenmalige hemelvaart en verheerlijking van Christus zelf. Is dit moment, en de betrouwbare Bijbelverklarers noemen het ook een uniek heilsfeit, een uniek moment in het heilsgeschiedenis van God, in een opweggaan, in een geboren worden van de gemeente. Pinksteren. Het is alsof Christus zelf de eerste oogst aan God de Vader aanbiedt. En dan gaat het op weg. U moet vertrekken, wij moeten vertrekken van Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Dat moeten wij achterlaten met eerbied in geloof. Wij zullen die unieke tekenen die hier gebeuren niet meemaken. Toen ik in dezelfde encyclopedie las over de Pinkstergemeente, er stond er zo'n mooi zinnetje dat de Pinkstergemeenten zijn ontstaan uit een heimwee naar Handelingen 2 vers 1 tot 13. Dat kan ik best begrijpen. Dat kan ik best begrijpen. Dat je een heimwee voelt van had ik daar nou maar bij geweest. Maar een heimwee die je gaat voeden door alleen dit stuk eruit te halen en op de verkeerde wijze toe te passen, dat wordt niks. Dat is als de damp die vervliegt. Wij moeten verder lezen na Handelingen 2 vers 1 tot en met 13. Woord voor woord door Handelingen heen gaan en lezen wat het gevolg, het vervolg is van Handelingen. En dan lezen we machtige, maar ook moeilijke dingen. Dan is het zo broodnodig om de eerste preek van Petrus, die hierna direct op volgt, woord voor woord te lezen en te zien wat hij verkondigt. En dan moet je eens opletten dat Petrus in zijn eerste preek het helemaal niet meer heeft over zijn gevoel, en wat hij gevoeld heeft met Pinksteren, maar dat hij Christus verkondigt en dien gekruisigd. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, staat er. Dat er in hem zijn preek een oproep is tot bekering, tot berouw en inkeer. Een oproep, een appel om het evangelie te geloven, Jezus te geloven. Tot wedergeboorte gebracht te worden door God. En dat appel vind je door heel Handelingen voortdurend, voortdurend, voortdurend. En met veel ongemak, gevangenis, dood, lijden en vervolging. Over enige tijd zal Erik gaan naar de brief van de Efeziërs. Een brief van Paulus geschreven na Pinksteren. Navolging van Christus, zijn getuige zijn, dat is het vervolg van Pinksteren. En dan moeten we Handelingen lezen met een deemoedig en ootmoedig hart. En als we dan Handelingen lezen en we zien het vervolg van Pinksteren, hoe we een andere Petrus zien, die zijn Heer niet meer verloochent. Een Paulus zien die gegrepen wordt als het ware in zijn nekvel en geplaatst wordt op het woord, de weg van de navolging van Christus. Moeten we onze hoofden en harten in onze welvaartsmaatschappij diep buigen? Hebben wij het dan nodig dat er vanmorgen weer een geluid van een geweldige windvlaag door deze zaal komt? Of vurige tongen op onze hoofd te verschijnen, zodat we dan eindelijk weer eens huppelend hier die zaal uitgaan en te doen wat er in Handelingen geboden, wat Heer Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn? Nee. We moeten ons wel diep schamen in de toepassing. Hoe slap we soms zijn. Met de Geest in ons leven. Hoe we de Heilige Geest, God de Geest zeggen van, gaat u eventjes aan de kant, even nog niet, straks misschien. Dat we tegen Gods Geest zeggen, opzij, opzij, opzij. Wij hebben ongelooflijke gehaast met onze eigen dingen te doen. Dat liedje van Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelooflijke haast. Met wat? Met getuigen te zijn voor onze koning. Een appel aan ons allemaal, ook aan mij. En wat schaam ik me iedere week weer. O Heer, ik heb weer veel tekort gedaan. Hij niet tekort in werk en dat ik daarmee de hemel kan verdienen. Nou, nee. Er blijft niets over van mijn eigen werk en het is Christus alleen. Misschien is het goed om ook eens na te denken over de koning zelf. Hoe hij heeft geleefd, hoe hij verheerlijkt is. Oh ja, we zeggen ja, wij zullen eens met hem verheerlijkt worden. Ja, dat is zo, dat zegt de Bijbel. Wij zullen met hem verheerlijkt worden. Als hij ons thuis komt halen met de opname, worden we met hem verheerlijkt. Maar er staat ook in de Bijbel dat we beoordeeld zullen worden om wie we zijn geweest voor hem. Navolging van Christus verheerlijkt hem. En dat moet ons aansporen vanuit Pinksteren. Tot een verdere navolging. Erik heeft vorige week een machtige moederdagpreek gehouden. Zo noemde ik dat al maar. Erik, neem me niet kwalijk. Je had het over de vrouwen. Als ik op de Bijbelschool sta, dan mis ik de broeders. Heb er begrip voor, hoor, broeders. Er is zoveel in het leven wat je bezighoudt. Ik weet het. Ik begrijp het. Ik voel met jullie mee. En ik sta ook naast jullie, want ik ben geen haar beter. Ja, ik heb het nu makkelijk. Ik heb geen baan meer. Ik kan nu de hele week aan de slag. Dus kijk niet naar mij. Maar toch die algemene appel. Ook aan de broeders. Wie is Christus voor jullie? En welke plaats heeft God de Geest in al onze levens? Wacht niet op uiterlijke tekenen. Zij komen niet meer. Dat was uniek. Maar als je tot wedergeboren bent gekomen, dan heb je de zekerheid vanuit de Schrift dat dezezelfde God de Geest, de Heilige Geest, in je leven woont. Maar niet als een iemand die een kamertje heeft gehuurd, op kot woont in je leven. waar je zo af en toe eens aanklopt en zegt, Heer, ik heb u weer nodig. Want ik red het vandaag niet. Maar een geest die in toenemende mate in onze levens woning maakt, Heer wordt in heel ons leven. Wij op God en Hij Heer. Christus centraal. En elke zondag opnieuw is er de oproep. Wie niet is wedergeboren, heeft geen deel aan deze geest. Wie niet is wedergeboren, in diens leven woont de geest niet. Dat is confronterend, niet? En wie de geest van God niet heeft, die heeft niets. Die kan niet met David zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Die zegt, de Heer is niet mijn herder, mij ontbreekt alles. Misschien zijn we allemaal wedergeboren. Mogen God dat geven. Maar ben je het niet? Buig. En tot als de wedergeborene zeg ik. Laat die Heer zijn in je leven. En tot de broeders. Sta op. Verlaat Jeruzalem, jouw eigen Jeruzalem, en ga tot het uiterste der aarde. Moet je niet al te letterlijk vandaag opvatten, want dit is net zo goed het uiterste der aarde als Zuid-China. Laat je leiden door de geest. En dan mag je ook, de zon schijnt, vanmiddag daarvan genieten, vrije zondagmiddag, eerste Pinksterdag van het jaar des Heren 2013, maar met vrede in je hart, dat als je wedergeboren bent, u bent Heer. Christus centraal. Daar ben ik mee begonnen vanmorgen. En daar wil ik mee eindigen. Ik luisterde. November is er weer een conferentie in Nederland van de Sola 5 Baptisten. Daar spreekt een Duitser, Matthias Lohmann. En ik denk, ja, wie is dat? Ik had wel eens wat van hem gelezen in het blaadje De Stem. En dan stond ook bij van dat hij verbonden was aan Evangelium 21, een soortgelijke organisatie in Duitsland als de Sola 5 Baptisten. Ik denk, ik wil die man gewoon horen. En ik heb die site opgezocht. En de eerste toespraak die ik van hem mocht horen, zei hij, Christus centraal in heel de schrift. Oh. Christus centraal in heel de schrift. En Handelingen 2, vers 1 tot en met 13, maakt daar geen uitzondering op. Christus centraal, schrift en in hart. Mogen we zo deze Pinksterbijeenkomst dan ook eindigen, doordat ik met u wil voorgaan in gebed en wil bidden voor ons als gemeente, maar ook voor al de andere gelovigen, wereldwijd en in dit land in speciaal, dat het getuigenis van Jezus weer voluit verkondigd mag worden, wat het ook kost. Ja, Heer. Aan het einde van deze dienst, we zullen straks nog een lied met elkaar zingen. En dat lied, het is getiteld, Wat de toekomst brengen moog. Heer, En dan wordt het bezwaard om ons hart. Mij geleidt dus Heer in hand. De hand van Gods geest in ons leven. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En als we dan Handelingen zien, hoe een laffe Petrus door de inwoning van uw geest verandert in een moedig man. Een Paulus heel zijn geestelijke carrière opgeeft om half het Midden-Oosten door te gaan wandelen om het evangelie te verkondigen. Gevangenis en dood. Durven wij dan straks te zingen? Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Heer, we staan met lege handen. We zijn bedelaars. In onszelf vinden we niets tot navolging. Heer, die tekenen zullen ons niet meer gegeven worden. Die hebben we ook helemaal niet meer nodig, want het is geloof alleen. Maar we hebben u nodig, brood en brood nodig. En heel uw woord hebben we brood en brood nodig om te kunnen vertrekken naar het onbekende land. Moedig. Om te zeggen, Heer, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt de hand van Gods geest en het geopenbaarde woord van God. Heer, we bidden u aan het einde van deze dienst. Dat uw geest werkzaam mag zijn in onze gemeente. Dat we opengebroken worden voor uw geest om te doen wat u behaagt. En u het soli deo gloria te laten klinken in onze levens en in de wereld rondom ons heen. En niet alleen voor onze gemeente. Maar ook voor zoveel, vele, vele anderen. Dat uw woord verstaan wordt, dat uw woord verkondigd wordt en dat uw uitverkorenen komen, Heer, tot de wedergeboorte. We danken u voor deze morgen, Heer. We danken u voor het gast zijn in deze zaal. Mocht het u behagen dat we hier voortaan bijeen zullen komen, Heer, dan danken we u ook dat we boven de grond zijn gestegen, letterlijk, maar dat we nu ook een zaal hebben te midden van de woningen om ons heen. Ja, zelfs van de Grieks-Orthodoxe kerk die hiernaast is, zich bevindt. We bidden ook voor hen. Een traditionele kerk. Waar we nu dan naast zijn mogen samenkomen. Er valt veel te bidden, Heer. Maar we danken u vooral dat het heilsfeit van Pinksteren gebeurd is en een absolute zekerheid welke we lezen in uw woord. Amen.